Ja, goedemorgen allemaal. Ik wil vanmorgen graag beginnen met een vraag aan jullie. Stel dat je vandaag één wens mocht doen. Een wens waarvan je zeker weet dat die in vervulling zou gaan. En dat weet je zeker omdat God dat heeft gezegd tegen je. Nou, wat zou je God willen vragen? Wat zou u aan God als wens willen uiten? Als je zeker weet dat je die gaat krijgen, wat zou je het liefst willen hebben? Misschien goed om er heel eventjes over na te denken. Je mag dat opschrijven voor jezelf. Maar wat zou je aan God willen vragen als hij zei, wat wil je van me hebben? Wat zou je het liefst van mij willen krijgen? Sommige mensen weten het gelijk, hoor ik. Anderen moeten er misschien iets langer over nadenken. Nou, ik hoop dat jullie voor jezelf daar een antwoord op hebben kunnen geven. En het is misschien geen verrassing als ik zeg dat iemand in de Bijbel ooit deze vraag kreeg. Laten we eens kijken wat hij vroeg aan God. 1 Koningen 3, vanaf vers 3 wil ik graag lezen. 1 Koningen 3 vanaf vers 3. 1 Koningen 3 vanaf vers 3. Salomo had de Heere lief door te wandelen overeenkomstig de verordeningen van zijn vader David. Alleen bracht hij slachtoffers en reukoffers op de offerhoogte. De koning ging naar Gibeon om daar te offeren, omdat de hoogte daar de belangrijkste was. 1000 brandoffers bracht Salomo op dat altaar. In Gibeon verscheen de Heere 's nachts aan Salomo in een droom, en God zei: vraag wat ik u geven zal. Salomo zei: u hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote goedertierenheid bewezen, zoals hij voor uw aangezicht gewandeld heeft, in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goedertierenheid aan hem bewezen, dat u hem een zoon gaf die op de troon zit, zoals op deze dag. Nu dan, Heere mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt, in de plaats van mijn vader David. Ik ben echt geen jonge man. Ik weet niet uit of in te gaan. En uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst dat u verkozen hebt, een groot volk dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken over uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Het was goed in de ogen van de Heere dat Salomo dit gevraagd had. God zei tegen hem: omdat u hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijand hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf, om naar rechtszaken te kunnen luisteren. Zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden, zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijke er voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet zal opstaan. En zelfs waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen uw gelijke zal zijn al de dagen. En als u in mijn wegen gaat door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw dagen verlengen. Toen werd Salomo wakker en zie, het was een droom. En hij kwam in Jeruzalem en stond voor de ark van het verbond van de Heere, bracht brandoffers, bereidde dankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren. Tot zover lezing uit de Bijbel. En het mooie van dit gedeelte is dat we eigenlijk een kijkje krijgen in het hart van Salomo, maar ook een kijkje krijgen in het hart van God. En ik wil beginnen met het eerste. We krijgen een kijkje in het hart van Salomo. En het eerste wat mij opvalt is dat Salomo God lief had. Salomo had God lief, staat er, door te wandelen overeenkomstig de verordeningen die God gegeven had. Ja, je kunt je soms afvragen, hè? Mensen kunnen zeggen: ik heb God lief. Wij kunnen zingen: ik heb God lief. Maar op een of andere manier weet je dat alleen maar Zeker als het ook blijkt uit de dingen die iemand wel of niet doet. Bij Salomo bleek de liefde van zijn hart. Niet omdat hij het zei, maar het bleek uit zijn daden. Salomo toonde zijn liefde. Hij zei niet alleen, God ik heb u lief. Hij zong het niet alleen, maar hij deed het. Hij deed het met de dingen die hij wel niet deed. Dus liefde, zou je kunnen zeggen, blijkt altijd op een of andere manier uit je daden. He, als ik tegen mijn vrouw iedere dag zou zeggen, schat ik hou van je. Maar tegelijkertijd zou ik dagelijks dingen doen die haar pijn doen. Of waarvan ik weet dat ze daar verdriet van heeft. En dan zou ze mij na een tijdje vragen, ja je kan wel iedere dag zeggen dat je van me houdt. Maar ik zie het niet. Ik merk het niet. Sterker nog, ze zou na een tijdje zeggen, joh, alsjeblieft je mond, zeg niet meer ik hou van je. En dan laat ik eerst maar eens zien. En dus, en mijn God zegt... Bij Salomo, hij had mij lief, hij heeft mij lief, want hij deed wat ik van hem vroeg. Hij leefde zoals God het wilde en hij gaf ook aan God. En het bijzondere is dat het niet alleen maar verplichte dingen waren, want waar hierover gesproken wordt, het brandoffer wat Salomo brengt aan God, en een hele menigte van beesten, dat was niet een verplicht offer. Dat was een van de offers die mensen vrijwillig konden brengen, hè, als een blijk van hun dank en van hun aanbidding aan God. Dus Salomo die doet niet alleen de dingen die hij zegt die hij moet doen, maar hij doet meer dan dat. En dat is een blijk, zou je kunnen zeggen, van de liefde van zijn hart. Hij wil zijn liefde voor God uiten door dingen te geven die hij helemaal niet moet geven, maar die hij wil geven. Een teken van eer aan God, een teken van toewijding. En dat betekent niet dat Salomo volmaakt was. Niemand van ons zal ooit een stadium van volmaaktheid bereiken. In Christus mogen we wel weten dat we volmaakt zijn. Maar in ons leven zal dat nooit ten volle, zeg maar, volmaakt worden. Maar bij Salomo zie je dat ook. Salomo was oprecht, hij was toegewijd, hij had God lief, maar tegelijkertijd staat er, alleen bracht hij slachtoffers en reukoffers op de offerhoogte. Nou, waar dat, hè? In de tijd, zeg maar, voordat Israël daar was, had je overal op hoogtes, had je altaren, waar allerlei afgoden offers werden gebracht. Zelfs in deze tijd gaat dat nog steeds op. Ik woon nu in Epe en op de Veluwe heb je ook allerlei hoogtes. Nou, ik weet dat op die hoogtes daar allerlei rituelen gebeuren. Dat satanisten daar samenkomen. En juist, ze zoeken juist die plekken waar ooit, zeg maar, afgoderij heeft plaatsgevonden, waar offers zijn gebracht. En je zoekt heel bewust die hoogtes op. In Israël waren die hoogtes niet meer gewijd aan de afgoden, daar was een einde aan gemaakt. Maar die hoogtes waren daarna, zeg maar, waar offers aan Yahweh werden gebracht. Dus die offerhoogte werden nu gebruikt voor de dienst aan God. Dat was niet per se helemaal fout, maar God wilde eigenlijk liever dat al die offers in Jeruzalem gebracht zouden worden. En daarom moest daar ook de tempel gaan verrijzen. Dus dat daar één centrale plaats zou zijn die toegewijd was aan God. En dat niet iedereen zijn eigen ding deed op zijn eigen plaats. En daar zijn eigen invulling aan gaf. Met een risico dat er weer een stukje afgoderij in zou sluiten. Dus Salomo was niet volmaakt, maar je ziet wel dat God de offers van zijn hart aanvaardt. En dat hij blij is met dat wat Salomo wil geven. God zag iemand met een toegewijd hart en een toegewijd leven. Toch moet je ook zeggen dat zijn leven niet makkelijk was voor hem. Hij was op dat moment hoogstwaarschijnlijk nog geen 20 jaar oud. En hij kreeg daar de verantwoordelijkheid over een volk en over een rijk, zeg maar, wat bijna de grootste omvang heeft bereikt van wat Israël ooit gehad heeft. Onder Salomo is nog ietsje gegroeid, tot aan de grens van het huidige Irak. Maar in de tijd van David al was het al bijna bereikt. Dit haalt een flink rijk met heel veel mensen, het aantal mensen was niet te tellen, staat er ergens. En hij zag die verantwoordelijkheid op zich afkomen en had zoiets van, wow, ik als jong vent, hoe ga ik die doen? En misschien heb je zelf ook wel eens dat gevoel. Ik heb dat wel eens. Ik denk van, jongens, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit voor elkaar krijgen? Als je dat beseft, die verantwoordelijkheid, en beseft dat je in dingen tekort kunt komen, dat dingen misschien soms een loodzware job voor je zijn, dan is het mooi als je hetzelfde besef hebt wat Salomo had, namelijk dat hij God nodig had. En dat vind ik zo mooi. Salomo beseft zijn tekortkomen, maar hij weet ook waar hij terecht kan. Hij weet ook waar hij naartoe kan gaan. En om als het ware zijn verantwoordelijkheid, die hij voelt drukken, als het ware weer terug te geven aan God. Hij zegt, God, u heeft mij aangesteld als koning. Ik wil u dienen. Maar ik kom tekort. En ik leg eigenlijk die verantwoordelijkheid die op mij drukt, leg ik weer terug bij u. En dat vind ik een ontzettend mooie reactie. Hij legt als het ware Alles terug bij God. In plaats van dat hij zijn enorme best gaat doen en zich probeert te bewijzen voor God. Ja, ik ben een goede koning en ik kan het. Nee, hij gaat terug naar God. En ik denk dat dat het beste is wat je kan doen. Overal in je leven waar je tegenaan loopt. Volgens mij het beste wat je kan doen is je terugleggen aan de handen van God. En zeg je, God, ik kan het niet. Ik loop hier tegenaan, maar je kunt het wel. En dat is eigenlijk wat het betekent, denk ik, om te leven uit genade. Ik zeg heel vaak tegen God, Heer God, komt u maar in mij doen wat ik niet kan. En dat vind ik een van de meest bevrijdende gebeden om te bidden. Want ik leg dat waar ik tegenaan loop, dat waar ik tegenop zie, of waar ik het gevoel dat ik niet kan, leg ik terug bij God. En dat is volgens mij wat leven uit genade betekent. Twee open, lege handen, die waar ik bij iedere dag bij God mag komen. Zeg, Heer God, vult u ze maar. Doe het maar in mij, wat ik niet kan. Ik leef uit genade. En Salomo had in het Oude Testament al begrepen, denk ik, dat principe van leven uit genade. Hij beseft, ik heb Gods genade nodig. En vooral in de vorm van wijsheid voor de taak die hij van God gekregen had. En dat was zijn droom eens. Wijsheid, inzicht, begrip, zodat hij de juiste beslissingen kon nemen. Zodat hij onderscheid had tussen goed en kwaad. Maar dat is het kijkje wat we krijgen in het hart van Salomo. Maar we krijgen ook een kijkje in het hart van God. En hoe kijkt God dan naar de vraag die Salomo stelt? We lezen dat het goed was in de ogen van de Heer dat Salomo dit vroeg. En dat hij niet vroeg om rijkdom. Dat hij niet vroeg om een lang leven voor zichzelf, op de dood van zijn vijanden, met andere woorden om vrede. Maar dat hij juist vroeg om wijsheid. Maar wat was er dan zo goed aan? En waarom was het goed in de ogen van God dat hij dit vroeg? Nou, ik denk allereerst dat het motief goed was. Dus waarom Salomo dit vroeg? Want waarom vroeg hij het? Hij vroeg het niet voor zichzelf. Het was geen egoïstische vraag. Het was niet zo van, nou, als ik nou de wijste koning van allemaal, maar dan komen mensen over de hele wereld naar mij toe om te zien hoe wijs ik ben, hoe goed ik ben, en dan krijg ik een reputatie die nooit meer verloren gaat. Hij zullen het me altijd kennen. Het was niet zijn motivering. Daarom vroeg hij niet om wijsheid. En dat zou een motivatie kunnen zijn, maar het was niet zijn motivatie. Hij vroeg deze wijsheid voor zijn taak om God en het volk wat God hem had gegeven beter te kunnen dienen. Weet je, en soms moeten we ook kijken naar onze eigen motieven. Waarom willen we dingen van God hebben? Waarom, en ik weet niet wat voor wens jullie in gedachten hadden, misschien wel dezelfde als Salomo, of misschien een hele andere, maar waarom vraag je wat je vraagt? En waarom wil je van God iets hebben waar je om bidt? Voor jezelf? Of eigenlijk allereerst om God beter te kunnen dienen? Om beter de plaats in te kunnen nemen die God je heeft gegeven? De taak te kunnen volbrengen die God heeft gegeven. Wat zijn onze motieven? Willen we dingen hebben om het alleen maar zelf beter te krijgen? Wordt God een soort grote Sinterklaas? Waar je met al je verlangens terecht kunt? Mijn collega toen bij Boer 90, toen we daar actief waren in Wateringseveld, die mocht een keer een reis maken met een organisatie naar Haiti. En dat was niet zo lang nadat daar die vreselijke aardbevingen zijn geweest, een aantal jaren terug. En hij trof daar in Haiti een vreselijke toestand aan. Het was werkelijk één grote puinzooi. Mensen zaten voor de deur van een ingestorte huis, hadden niets, waren alles kwijt. En je voelt je al zo onmachtig, want je bent daar, je zou het liefst iets willen doen, maar je hebt niks. Je hebt niets om die mensen te helpen. En hij dacht, ja, het enige wat ik nog kan doen is bidden voor ze. Dus hij vroeg aan die mensen van, kan ik misschien voor je bidden? En waar kan ik voor bidden? Je raden waar die mensen om vroegen. Ze vroegen niet om hulppakket. Ze vroegen niet om een nieuw huis. Ze vroegen niet om financiën. Weet je waar ze om vroegen? Bid, zeiden ze, dat we dicht bij God mogen blijven. En ze zaten daar voor in kapotte huizen God lof te zingen. Daar word je stil van, hè? Ik denk van, oh, deze mensen hadden begrepen waar het om ging in het leven. Ze hadden begrepen wat ze van God konden vragen, wat het belangrijkste motief kan zijn van een menselijk hart. Namelijk een hart dat naar God uitgaat. En een hart dat God de plaats wil geven die er toekomt. Om God te kunnen dienen zoals hij dat wil. Om hem te behagen. Dus het motief was goed in de ogen van God. Het motief waarom Salomo dit vroeg. Maar ik denk ook wat hij vraagt. Hij vraagt niet een lang leven, hij vraagt niet om rijkdom, hij vraagt niet aan het einde van al zijn problemen. En niet dat dat verkeerd is als je in de problemen zit, hè, dat je bidt om het einde van de problemen. Maar weet je, al die dingen zijn op zich niet fout, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd, weet je, zie ik nergens in de Bijbel een aansporing om die dingen te zoeken. Om die dingen, zeg maar, je naar uit te strekken. En niet dat God geen rijkdom zou willen geven. Hè, hij maakte Abraham rijk bijvoorbeeld. Het is niet dat God geen lang leven zou willen geven. Hij geeft het allemaal aan Salomo. Maar het is niet waar Salomo zich naar uitstrekte. En in de Bijbel lees ik nergens aansporingen om je naar dit soort dingen uit te strekken. Om die te zoeken. Sterker nog, Paulus schrijft in de 1 Timotheüsbrief over succes. En dat het niet goed is om je uit te strekken naar rijkdom. Omdat je dan geestelijk in gevaar komt. God kan het wel geven, maar je moet je er niet naar uitstrekken. Het moet niet het verlangen van je hart zijn. Er is maar eigenlijk één van de dingen waar we wel toe opgeroepen worden om te zoeken. En waar de Bijbel heel expliciet zegt, zoek het. Met heel je hart. Dat is wijsheid. Natuurlijk moet je ook God zoeken, maar dat is heel sterk verbonden met wijsheid. Als je naar de spreuken kijkt, dan zie je dat wijsheid verbonden is met de vrezen des Heren. Dus het kennen van God en wijsheid zijn heel nauw met elkaar verbonden. En we lezen in Spreuk 2, waar worden we aangespoord om wijsheid te zoeken. En daar schrijft de spreukendichter, en dat was Salomo in dit geval, het grootste deel van de spreuken is door Salomo geschreven. Dan staat, mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, dus als je dus zoekt naar wijsheid en inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver en het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen en de kennis van God vinden. En met andere woorden, de spreukendichter wil mensen aansporen door zijn zoon of de mensen die hem horen aansporen. Weet je wat je moet zoeken met heel je hart? Dat is wijsheid. En het mooie is dat het Nieuwe Testament daar nog eens een geweldige belofte erbij geeft. In Jacobus 1 vers 5. Misschien kent u wel. Als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Nou, mooiere belofte kun je niet hebben. En dus als je zoekt naar wijsheid, als je vraagt om wijsheid, zegt God, één ding kan ik je verzekeren, die zal je gegeven worden. En dan geeft God waarschijnlijk nog heel veel dingen daarbij, zoals Salomo. Maar wat is dan eigenlijk wijsheid? Wat voor beeld heb je bij wijsheid? Waar vraag je dan eigenlijk om? Het gaat niet om intelligentie. Intelligentie is niet hetzelfde als wijsheid. Als dat zo was, dan zouden we allemaal wijze mensen in de politiek hebben. En helaas, als je ziet wat er in de politiek gebeurt, moet ik constateren, en nu waarschijnlijk ook, dat het lang niet altijd wijsheid is. Het is ook niet geleerdheid. Het is ook niet de mate van kennis die je tot je hebt genomen op een opleiding of wat dan ook, wat je maakt tot een wijs mens. Was het maar zo. Als ik kijk naar wat de Bijbel bedoelt met wijsheid, dan gaat het om praktische wijsheid. Wijsheid in het maken van keuzes in je leven van iedere dag. Want iedere dag staan we voor keuzes. Iedere dag moeten we kiezen, doe ik dit of doe ik dat? Maak ik die keuze, ga ik links of ga ik rechtsaf? Iedere dag moeten we keuzes maken. En sommige keuzes, zou je zeggen, ja, die hebben weinig effect, of je dat of dat doet. Of ik nou mijn blauwe jas aantrek of mijn witte jas, heeft weinig effect. Maar andere keuzes hebben heel veel impact. Zelfs soms kleine keuzes kunnen heel veel impact hebben in je leven. En het verdrietige is dat er heel veel mensen zijn die terugkijken, als ze terugkijken in hun leven, zeggen, oh, had ik maar. Had ik maar op dat punt in mijn leven andere keuze gemaakt. Had ik maar in plaats van die keuze gemaakt. Want die keuze was goed en die andere was fout. En dat is precies wat Salomo bedoelt. Het onderscheid tussen goed en kwaad. En dan gaat het over de gewone keuzes van het leven. Praktische wijsheid. Levenswijsheid. En de spreuken zegt dat het verbonden is met de kennis van God. Het kennen van God. Maar hoe word je dan wijs? Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, een stuk levenservaring geeft een stuk wijsheid. Dat is vaak zo. En bij andere mensen kun je zeggen, ja, die zijn oud en helemaal steeds niet wijs. Hè? Dus het is geen automatisme, zou je kunnen zeggen. Het spreukenboek laat wel zien, en eigenlijk zegt Salomo dat hier ook, in vers 9 zegt hij, geef u die naar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over uw volk, en om inzicht, om onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Met andere woorden, een opmerkzaam hart wil zeggen dat hij dus dingen opmerkt. Dat hij dus iets ziet gebeuren, en hij ziet het niet alleen, maar hij leert er iets van. Dus hij observeert, en hij luistert, en hij trekt de conclusie. En hij zegt, dat moet ik niet doen, en dat wel. Spreuken geeft daar voorbeelden van. Een van de voorbeelden die Spreuken geeft is dat dat iemand loopt langs een akker en hij ziet dat die akker verwaarloosd is. En hij ziet dat er niks groeit en dat er weinig opkomt. En hij ontdekt dat de man van wie die akker is een luiaard is. En dat hij lui is, dat hij op zijn bed blijft liggen en dat hij weinig aan die akker doet. En hij trekt de conclusie, als je dat doet, dan zal je zien dat je eindigt in armoede. Want dat heb ik gezien in het leven van die en die man. Dus hij ziet iets gebeuren. Hij ziet de consequentie ervan. Hij zegt van dit heb ik ervan geleerd. En daar ontstaat een stuk levenswijsheid. Maar je kunt het ook zien en er niks mee doen. Je kunt het ook zien en er niet op merken. Heel veel mensen zien en merken niet op. En dat verschil zit er nou precies in het verbonden zijn met het kennen van God. Dat God je ogen opent om het te zien. Dat God je ogen opent om dat te zien en de consequenties te zien en de juiste keuze te kunnen maken. Of op dat cruciale moment in je leven niet linksaf te gaan, maar rechtsaf te gaan. Dus die wijsheid is nauw verbonden met de relatie en het kennen van God. Waarom wil God dan zo graag wijsheid geven? Nou, ik denk allereerst omdat het ons afhankelijk maakt van God. En afhankelijk maakt van zijn woord. Ik las net het gedeelte uit Spreuken 2. En het vers dat ik niet gelezen heb is dat staat de Heere immers geeft wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Dus je wijsheid is verbonden met God, zei ik net ook al. En daarom maakt het je ook afhankelijk van God. Het is niet zoiets wat je bezit als het ware. Maar het is iedere situatie is anders. Dus ik heb voortdurend God nodig om in iedere situatie de goede keuze te kunnen maken. Ik heb dagelijks wijsheid nodig. Ik zeg wel eens voor de grap tegen mijn kinderen. Ja, ik heb heel veel wijsheid nodig. Ja. Dus we hebben het allemaal nodig. Want we maken zo gauw een foute keuze. We zijn zo gauw gaan we de mist in met dingen. Maar daarom maakt het mij afhankelijk van God. Is het nodig dat ik iedere keer weer naar God toe ga. Zeg, God geeft me wijsheid. Ik zit hier in een situatie en eigenlijk weet ik niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat het beste is, maar geeft u mij wijsheid. Het bewaart ons ook voor verkeerde keuzes. Het Spreukenboek staat er vol mee. In Spreuken 2 vers 11 staat, bedachtzaamheid zal over je waken, inzicht zal je beschermen, om je te redden van de verkeerde weg, van de man die verderfelijke dingen spreekt. Dus wijsheid van God, inzicht van God, zoals de dingen werkelijk in elkaar zitten, bewaren je voor verkeerde keuze. Daar had ik het net over, mensen die terugkijken in hun leven, zeggen, had ik maar, ja, had hij maar wijsheid gehad. Dus God geeft mij wijsheid, zodat ik niet later terug moet kijken en zeggen, ja, God had ik maar. Maar dat ik de juiste keuzes maak. En de juiste wegen kies. Weet je, omdat het je helpt om de juiste keuzes te maken, is het gevolg van wijsheid zegen op allerlei terreinen van ons leven. Dat wijsheid in je werk geeft zegen in je werk. Wijsheid in je huwelijk geeft een goed huwelijk. Wijsheid in je gezin geeft een gezond gezin. Wijsheid in je familie geeft goede familierelaties. Wijsheid met keuzes van vrienden geeft goede vrienden en daarmee goede gevolgen. Dus je ziet al dat aan wijsheid en zoveel andere dingen zijn eraan verbonden. Alles wat we graag zouden willen in ons leven is eigenlijk ten diepste verbonden met wijsheid, Gods wijsheid. Overal heeft wijsheid een impact, overal. Dus wat is beter om te vragen dan wijsheid? Salomo heeft werkelijk de perfecte keuze gemaakt door dat te vragen. En je zou kunnen zeggen dat het gevolg van wijsheid is dat het eigenlijk bijna vanzelf andere zegeningen met zich meebrengt. Spreuken 3 spreekt daar ook over. Over de zegeningen die meekomen. Want er staat bijvoorbeeld in Spreuken 3 vers 13. Welzalig is de mens die wijsheid vindt. De mens die inzicht verkrijgt. Want haar opbrengst. Wat het oplevert, is beter dan de opbrengst van zilver. En haar inkomen is beter dan bewerkt goud. Ze is kostbaarder dan robijnen en al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken. En dus de consequenties van wijsheid zijn ongelooflijk vergaande. En die strekken je uit tot alle gebieden van je leven. En dus je zou bijna kunnen zeggen, ik weet niet of het helemaal juist is wat ik zeg, maar dat God Salomo als toegift op de keuze voor wijsheid ook nog eens een keer rijkdom en eer en lang leven geeft, is bijna automatisch. Het is niet helemaal zo misschien, maar je zou kunnen zeggen, als je, wat ik net al zei, als je wijsheid hebt in je bedrijf bijvoorbeeld, of in je werk, dan rust daar zegen op. En heeft dat uiteindelijk consequenties op dat gebied. Dus met andere woorden, zegen komt bijna automatisch mee met wijsheid. Dus ook als je geen Salomo heet, en ook als je niet de droomwens mag doen die hij mag doen, dan wil God je nog steeds op dezelfde manier zegenen. Daar ben ik van overtuigd. Allereerst met wijsheid, en daar begint het, zou je kunnen zeggen. En dat is een zekere, daar geeft God de zekerheid van dat je het zult ontvangen. Jacobus 1 vers 5. En dus er is niemand die hoeft te zeggen, ja, maar ik heb geen wijsheid. En wat moet ik dan? Ja, zegt God, vraag er maar om. Vooral als je wijsheid tekort komt. En ik zal niet zeggen van, joh, het stond dat jij wijsheid tekort komt. Ik zal wel zeggen, stond dat je niet om gevraagd. Het is beschikbaar bij God. Ook als je geen Salomo hebt, wil God je op dezelfde manier zegenen. Dus allereerst met wijsheid en waarschijnlijk ook met heel veel andere dingen daarbij. Zoals Salomo andere dingen erbij krijgt, zou je kunnen zeggen, zo krijgen wij andere dingen erbij, bijna automatisch, als gevolg van de wijze keuzes die we maken in ons leven. Weet je, en ik zie dat soms zo duidelijk in het leven van mensen. En degene die ik het best ken, de mensen die ik het best ken op deze aarde, dat is mijn vrouw. En ik zie dat zo duidelijk in haar leven. En ik vind het zo mooi om te zien. Weet je, zij was als meisje een stil meisje, een verlegen meisje. Er was zelfs iemand die zei, ja, kan ze wel praten toen ze jong was. En ze had heel veel moeite met leren. Op school kon ze hem heel moeilijk meegaan. En als ik dan zie hoe zij in haar leven, want ze is al heel jong tot geloof gekomen, wel met alles waar ze tegenaan liep naar God toe ging. En iedere keer haar verlangens bij God bekend maakt, hey, God, helpt u mij maar, geeft u me mijn wijsheid. Laat u maar zien wat ik moet doen, ik weet het niet. En zo is zij, heb ik haar zien worden tot, ja, tot iemand die een prachtige wijze vrouw is geworden. Iedere keer doordat ze met haar problemen naar God toe ging en bad om wijsheid, is ze iemand geworden waar mensen naartoe komen met hun vragen. Waar mensen om advies vragen, wat moet ik doen in mijn huwelijk of in de situatie waarin ik zit. En dan heeft zij zulke wijze antwoord, niet gebaseerd op kennis, want ze leest eigenlijk heel weinig van dat soort boeken waar de wijsheid van de wereld en dat soort dingen in voorkomen. Maar puur door het inzicht wat God geeft in de levens van mensen. En wat ze zelf geleerd heeft in haar eigen leven. Dat vind ik zo mooi om te zien. Ik kan het nu vertellen, want ze is er zelf niet bij. Ze vindt het vervelend als ze er zelf bij is, dus dan doe ik het niet. Maar ik zie dat zij een prachtige wijze vrouw is geworden, puur omdat ze met alles naar God toe ging. En ik zie de zegen en de verhoring van haar gebed, bijna dagelijks. Ik ben voor mijzelf een gezegend mens met zo'n wijze vrouw. Maar misschien verlangt u dan ook daar, om gezegend te worden door God. En dan zou ik zeggen, kies de juiste volgorde. Zoek God, heb hem lief boven alles. Doe wat hij van je vraagt. Wees afhankelijk van hem. Lees zijn woord. Vraag hem om wijsheid en inzicht. En weet dan, het is een gebed naar zijn wil. En met de belofte dat hij het zal geven. God zegen jullie allemaal. Amen.